Gemeente, het woord van de Heere komt tot ons vanuit Efeze 5, de eerste 21 vers. Efeze 5, vers 1 tot 21. Efeze 5. Zij dan navolgers Gods als geliefde kinderen. En wandelt in de liefde gelijke wijze ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer Goden tot een welriekende reuk. Maar hoererij en alle onreinigheid of gierigheid laat ook onder u niet genoemd worden, gelijke wijze de heilige betaamt. Nog oneerbaarheid, nog zot geklap of gekkernij, welke niet betamen, maar veel meer dankzegging. Want dit weet gij, dat geen hoereerder of onreine of gierigaard, die een afgodendienaar is, erfenis heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Dat u niemand verleide met ijdele woorden, want om deze dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid. Zo zij dan hun medegenoten niet. Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in de Heere, wandelt als kinderen des lichts. Want de vrucht des geestes is in alle goedigheid en rechtvaardigheid en waarheid, beproevende wat de Heere welbehagelijk zij. En heb geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veel eer. Want hetgeen heimelijk van hen geschiet is, schandelijk ook te zeggen. Maar al deze dingen van het licht bestraft zijnde worden openbaar. Want al wat openbaar maakt is licht. Daarom zegt hij: ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden en Christus zal over u lichten. Zie dan hoe gij voorzichtig wandelt, niet als onwijze, maar als wijze. De tijd uitkopende, terwijl de dagen boos zijn. Daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat welke de wil des Heren zij. En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de geest. Sprekende onder elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, zingende en psalmende de Heere in uw hart. Dankende te alle tijd over alle dingen God en de Vader, in de naam van onze Heere Jezus Christus. Elkander onderdanig zijnde in de vreze God. Tot zover. Jongeren, wat ben je blij als je bijvoorbeeld met een kamp of anderszins 's nachts ergens gedropt wordt en je hebt een zaklamp bij je. Of een telefoon waar je een licht op hebt zitten. Dan kun je scheiden in het duister, dan kun je kijken waar je lopen kan en anders zie je niks. Anders verdwaal je. Kun je wel lopen? Lopen kun je wel. Maar je dwaalt alle kanten. Je ziet niet waar je loopt. Je weet niet wat je doet. We hebben licht nodig. En in deze wereld zijn wij als mensen die, als wij niet leven met de schriften, mensen die door het donker gaan en dwalen. Er is licht nodig. Dat toont ons Efeze 5. Zouden vele preken over dit gedeelte, die eerste 21 versen, te houden zijn? Dat doe ik ook op dit moment in mijn gemeente, maar we willen hier alleen vers 8 tot 14 met elkaar beluisteren. Ik hoop dat dus iets in het kader van het geheel te zetten. Vers 8 tot 14. Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in de Heere. Wandel als kinderen des lichts. Want de vrucht des geestes is in alle goedigheid en rechtvaardigheid en waarheid, beproevende wat de Heere welbehagelijk zij. En heb geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veel eer. Want hetgeen heimelijk van hen geschiet is schandelijk ook te zeggen. Maar al deze dingen van het licht bestraft zijnde worden openbaar, want al wat openbaar maakt is licht. Daarom zegt hij: ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden en Christus zal over u lichten. Het thema voor de verkondiging is duisternis en licht. Duisternis en licht. drie gedachten daarbij en die volgen, zoals ook in de preek hopen te doen, eenvoudigweg de orde van de tekst. Allereerst beproeven, als tweede ontmaskeren en als derde ontwaken. Duisternis en licht als eerste beproeven, als tweede ontmaskeren en als derde ontwaken. Gemeente, als je spreekt over je eertijd, en misschien heb je die uitdrukking wel eens gehoord, dat iemand zei, nou in mijn eertijd, en dan heeft hij het over een periode die lang achter ligt. Toen, blijkbaar kun je spreken over een ervoor en erna. Op Tholen, waar ik nu woon, heb je het over voor de ramp en na de ramp, met de alleroudsten in de gemeente. Wellicht heb je het met je opa of oma gehad over voor de oorlog en na de oorlog. En wellicht hebben jullie samen als echtpaar het wel eens over voor en na jullie trouwen of voor en nadat de kinderen kwamen en er zijn echtparen. Maar ook misschien jij als alleengaande door het leven, dat je spreekt over voor dat wat toen gebeurde, waar wellicht niemand iets van weet, en daarna. Je kunt er niet meer achter terug. Het heeft zo'n diepgaande verandering in je leven gebracht. Dat het eigenlijk daarna altijd ervoor en erna is. Gemeente, dat hebben de mensen die Paulus hier aanspreekt in Efeze zeker. Want ze zijn nog maar jonge christenen, wellicht niet in leeftijd, maar wel in de tijd dat ze christen zijn. En Paulus heeft onder hen gewerkt, onder hen gediend. Hij heeft meerdere jaren onderwijs gegeven, waarschijnlijk tijdens de siesta, tijdens de middaguren, tussen het werk door. Bijbels onderwijs, dag na dag, waarin hij onderwezen heeft uit de schriften. Hij kent hen. Als hij straks in Efeze 6, de eerste versen, de jongeren en de ouders aan gaat spreken, dan weet hij waarschijnlijk over wie hij het heeft. Heel concreet. Hij kent de gemeente. Het is alsof u, en u kunt zich daar iets bij voorstellen, een brief krijgt van een oud predikant die u nog iets te zeggen heeft. Die een boodschap voor u heeft. Zo spreekt Paulus de gemeente van Efeze aan. Hij heeft daarmee ingezet in dat eerste vers als hij hen aanspreekt. Zij dan, navolgers, letterlijk staat er, zijt imitators Gods als geliefde kinderen. Nu jullie, zij die in Christus zijn, nu jullie in hem zijn, nu jullie kinderen Gods zijn. Wandel dan als degene die het verlangen hebben om al meer zijn beeld gelijkvormig te worden. En wat dan volgt is dat het blijkt dat het een wandel moet zijn in de liefde. Zoals u, als u thuis nog eens naleest, zult zien in de tekst. Ervoor en erna. Als Paulus hen dan in vers 8 aanspreekt, dan zegt hij, want gij waart eertijds duisternis. Jullie leefden in de duisternis. Het duister was om jullie heen. Je leefde als een heiden. Je leefde in die afgoderij. Maar het duister was dus ook binnen. Want de afgod is daar, maar je dient hem hier. Als je heel je hart op dat betrokken is wat je vult om je heen. En dat wat je denken beheerst. Als je helemaal bezet bent van de geest van deze tijd en niet wilt weten van het woord van God, of er eenvoudigweg niet van weet, dan leef je in het duister. Je kunt dus hier buiten dit gebouw leven in het duister, terwijl alles eruit ziet alsof je iemand bent bij wie het voor de wind gaat. Maar je kunt ook binnen de gemeente zijn als een die in het duister wandelt, dat je er uiteindelijk blind voor bent. Dat je het niet ziet. Wie God is, wie je zelf bent. Jullie waren eertijds duisternis. En een leven overgegeven in de zonde. Een leven wat dienstbaar is aan de vorst van de duisternis. Hij die ons met rust laat, zolang wij bij hem in het duister verblijven. Wandelen als een kind van het duister. Wie uiteindelijk, als hij komt, eeuwig in het duister zullen ondergaan. Waar de duivel is en de demonen. Jullie waren eertijds duisternis. Herinnert u het zich van net na de val bij Adam? Hoe de Heere de zojuist gevallen mens uit het duister riep: Adam, waar zijt gij? Adam, waar ben je? Hem tevoorschijn riep. Hem als het ware in het licht bracht. Een gevallen mens die tevoorschijn moet komen. Als de Geest ons in het licht plaatst van het woord van God, dan ontdek je: bij mij is duisternis. Ik wandelde als een kind van het duister en het was niet alleen rondom mij, maar het was ook in mij. Is ook in mij. Verlos mij van de boze. Verlos mij van de zonde. Wees mij genadig. Want gij waart eertijds duisternis. Maar nu zijt gij licht in de Heere, wandel dan als kinderen van het licht. Nu we niet meer in het duister zijn. Paulus spreekt hen aan als mensen die eruit tevoorschijn zijn geroepen. Blijkbaar zijn die er in die gemeente. Zij die als eerst als heidenen leefden, maar door Gods genade eruit zijn getrokken. Nu je eruit getrokken bent, wandel dan als kind van het licht. Gemeente, blijkbaar is het zo dat als we de Heere leren kennen en als we hem dienen, als hij door zijn genade ons aan zijn voeten heeft gebracht en het leven vernieuwde door zijn geest, dat het nog niet zo is dat je alles in één keer helder hebt. We worden niet als een volwassen gelovige geboren, als de Heere ons wederom geboren doet worden. Er is iets van verdieping, van toename. En ja, dan is dat dus ook toename van kennis van onszelf ten opzichte van hem. Waar we hem al meer leren kennen, is er ook al meer kennis van onszelf. Er komt al meer duisternis tevoorschijn. Wellicht herken je het als je de Heere lief hebt gekregen 15 of 20 jaar geleden. Dat er dingen waren die je nog jaren van dacht, ach, dat zal wel gaan, maar nu van zegt, en toch kan het niet. Niet omdat je fariseïstische trekjes hebt gekregen, maar eenvoudigweg omdat je beseft, het houdt mij bij God vandaan. Het staat ertussen. Het brengt duisternis in mijn leven. Gemeente, als Paulus het spreekt hier over: gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in de Heere, wandel als kinderen van het licht, dan plaatst hij ons als het ware voor wie Christus is. Christus die niet alleen een ontoegankelijk licht bewoont, maar ook heerlijk is in zijn eigenschap. Bij hem is geen duisternis. We weten, als er één is die ons toont wat volmaaktheid is. Als er één is die ons toont wat heerlijkheid is. Als er één is die ons toont wat heiligheid is. Dan Jezus Christus. En waar wij één glimp opvangen van hem, waar hij ons al meer toont van wie Christus is, daar kan het niet anders dan dat er een diep verlangen ontstaat om al meer zijn beeld gelijkvormig te worden. En dat doet hij ook. Het is geen vrucht van u, het is vrucht van hem. Dat hij al meer het beeld van hemzelf in u afdrukt. Maar daar waar we hem gaan zien, in zijn heerlijkheid, daar besef je ook zoveel genade. O God, hoe genadeloos ben ik. Zoveel barmhartigheid. O God, hoe onbarmhartig ben ik. Zo ontzagwekkend veel liefde. O God, hoe liefdeloos ben ik. Zo'n reinheid. O God, wat een onreine ben ik. Zo rechtvaardig. Zo rechtvaardig als er maar één rechtvaardig is. Hoe onrechtvaardig ben ik. Maar de Heere zich toont in zijn heerlijkheid in Jezus Christus. Daar wordt bij hen die hem lief kreeg, aan zijn voeten terecht kwamen, het verlangen wakker: Heere, doe mij uw beeld al meer gelijkvormig worden. Waar Christus wordt geboren in het hart, moet iets van zijn beeld op ons af gaan schijnen. Hij werkt dat zelf uit. Wat erin zit, komt eruit. En gemeente, dan is het alsof Paulus in zijn onderwijs aan de gemeente van Efeze de Galatenbrief erbij haalt. In het vers wat volgt, zo van het 8e naar het 9e vers gaan, want de vrucht van de geest is in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid. Dan horen we de woorden die ook klinken in Galaten 5, waar wordt gesproken over de vrucht van de geest. Die ene vrucht van de geest in zijn vele uitingsvormen. Waar gesproken wordt over zijn barmhartigheid, zijn liefde, zijn langmoedigheid enzovoorts. Die hij zelf voortstuwt in het hart van de gelovigen. Gemeente, we krijgen hier, als we hem lief kregen, met eerbied gesproken, geen ladder aangereikt. Ga nu maar omhoog klimmen en zie dat het wat wordt. Nee, waar de Heere leven wekt, te midden van de dood, want dat is de realiteit. Waar hij op Christus doet zien, waar hij van het offer van Christus doet leven. Waar hij genade uitstort in het hart. Daar schenkt hij ook zijn geest. En daar stuwt hij zelf de vrucht van de geest in ons voort. En hoe toont zich de vrucht van de geest volgens Paulus in zijn onderwijs aan de Efeziërs? Dan gebruikt hij 3 woorden. En spiegel uw leven er maar aan. Ja, zegt u, maar een ander zal dat eerder ontdekken dan ik. Dat is waar, aan de vruchten kent men de boom. Het moet eruit komen, gemeente. Want de Heere stuwt het zelf voort. Allereerst ontstaat er een diep verlangen. Dat hoort blijkbaar bij dat leven, dat wandelen in het licht. Om in alle goedheid, zegt Paulus, te wandelen. Betekent dat dan dat je 100% iemand bent die goed doet? Zou dat kunnen? Blijven we niet tot op onze laatste dag struikelaars, zondaars? Was Paulus, was Petrus, was David een man die we enkel nog aantreffen als een goed mens? Integendeel, rechtvaardig in Christus, maar in zichzelf blijvende struikelaars. Wat bedoelt Paulus hier dan? Paulus bedoelt dat het diepe verlangen, denk aan Matthäus 25, in het hart geboren is om goed te doen. Om zoals Christus zich gaf, om zo in deze wereld te zijn als een die het verlangen heeft om goed te doen en dus ook goed te doen aan anderen. Als tweede noemt Paulus hier als vrucht van de geest dat er een diep verlangen komt naar rechtvaardigheid. Gemeente, u weet met mij, er is er één rechtvaardig, Jezus Christus. En hij doet in zijn rechtvaardigheid schuilgaan. Maar dan kan het dus ook niet anders dan dat er een diep verlangen komt naar recht. In een rechte verhouding te staan tot hem. Heere, vergeef mij al het onrecht wat ook vandaag weer in mij is opgekomen. Maar ook een diep verlangen om in deze wereld te leven als een die het recht lief heeft. En in uw eigen hart eerlijk te bespeuren waar het onrecht weer postvat. En waar we de Heere niet werkelijk navolgen in dat wat hij van ons vraagt. Rechtvaardigheid. Er is één rechtvaardig. Dat is Jezus Christus. Waar hij stuwt het verlangen naar rechtvaardigheid voort in het hart. Het derde, wat Paulus noemt, is waarheid. Blijkbaar een vrucht van de geest. Meten die Efeziërs wisten wat het was om te leven in een wereld waar onwaarheid, waar duisternis heerst. En ze waren overweldigd geraakt door de waarheid. Zoals de Heere die hen door het woord liet verkondigen. Wij denken wel eens dat wij ergens van overtuigd moeten worden. En dat is de realiteit van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Maar zij waren als heidenen die te midden van een heidense wereld leefden. En het woord van de Heere is zo krachtig dat hij door alles heen breekt. En doet rusten op de waarheid alleen. En dat schept dus ook een diep verlangen naar waarheid. Onze tijd kent zijn groepen die een appel doen op de waarheid. Maar er is één waarheid in heel dit wereld gebeuren. Er is één waarheid die heel de leugen van alles wat de duivel ons voorhoudt verbreekt. En dat is het woord van God. Gemeente, mag ik u vragen? Bent u als één die het spreken van God combineert met uw eigen waarheden en daarvan uw godsdienst samenstelt? Dan bent u een kind van uw tijd, zo postmodern als allen rondom u. Of buigt u ook als dat tegen alles van u ingaat, voor de waarheid van het woord van God. Ook als dat ons alles kost in deze wereld, is het dan het woord van de waarheid. Gods spreken. Wat in ons leven zeggingskracht heeft en waar alles voor wijkt. Een vrucht van de geest. Waarheid. Gemeente, waar het woord van God een licht werpt op ons levenspad. Waar de Heer door zijn geest ons doet buigen voor het woord van God. Uit jezelf ga je niet buigen voor het woord van God. Echt niet. Echt niet. De Heer doet buigen voor het woord van God. En de Heer geeft het diepe verlangen om hem na te volgen als we zien wat het Jezus Christus gekost heeft in zijn Zoon. En dan worden we volgeling. Gemeente, vervolgens zien we dat Paulus zegt dat er iets uit voortkomt. Namelijk dit, vers 10, beproevende wat de Heere wel behagelijk zijn. Gemeente, moeten we dat zo zien als wij die van dingen iets proeven? Als mensen die graag aan iets ruiken en kijken of het wat is? Moeten we dit zien zoals we soms tegen elkaar zeggen? Ook als opvoeders, laten we eerlijk zijn. Ja, dat hoort bij de leeftijd. En tussen 16 en 20, ik heb het ook gedaan. Alsof de Heere een aantal jaren van hun leven als het ware de hand voor de ogen doet. Met eerbied gesproken. Alsof dat wat gisteren zondig was, omdat hij 13 was en voor u zondig is, omdat u 46 bent, voor die 17-jarige geen zonde is. Is dat geen opmerking uit het duister? Waar God enkel licht is? Beproeft alle dingen, onthoud en behoud het goede, ga het allemaal maar proberen. Is dat wat hier bedoeld wordt? Als Paulus zegt, beproef wat de Heere wel behagelijk is, ga het maar proberen. En dan hoor ik het wel, met eerbied gesproken. Is dat wat Paulus zegt tegen de gemeente? Nee, toets het. Dat is wat er mee bedoeld wordt met dat woord beproeven. Toets het. En waaraan moet je het toetsen? Niet aan wat het gemiddelde is van wat de gemeente van Oud-Beijerland ervan vindt. Niet wat het gemiddelde is van wat uw kerkenraad ervan vindt, maar wat de Heere wel behagelijk is. Maar we zagen dat Hij die heilig is, Hij die barmhartig is, Hij die genadig is, Hij die voluit rechtvaardig is, Hij die in Jezus Christus zijn eigen Zoon gegeven heeft, onbegrijpelijke genade, tot verzoening voor de schuld, daar waar iets op ons afkomt in het leven. En je niet meer anders kunt door Gods genade dan te wandelen als een kind van het licht. Dan wordt de vraag, je herkent het of je herkent het niet. Of dit de Heere nu wel behagelijk is. Niet als een farizeeër die probeert daarmee de hemel te verdienen. Niet als de wetgeleerde die de volgende sport van de ladder probeert te bereiken. Maar waar het de Heere wel behagelijk is, daar schept de Heere er vreugde in. En waar de Heere er vreugde in schept, daar wordt Hij ermee gediend. En daar waar wij dat aan de hand houden, wat bij het duister hoort, wordt de Heere er oneer mee aangedaan. Gemeente, werken van het duister. Brengt ons als vanzelf bij de tweede gedachte om het concreet te maken. Het ontmaskeren. Meet, ik weet niet of het u wel eens is opgevallen, maar er zijn mensen waar je inhoudt, toch? Als u belastingaangiftes doet, u doet bij Jan en alle man een bepaald voorstel. En bij sommige mensen in de gemeente houdt u in en denkt u dat past hier niet. Hoe komt dat? In sommige gesprekken heb je het over allerlei dingen, maar als je met die persoon spreekt, dan hou je je in. Als je in de handel zit, je kan bij iedereen die deal over de grens maken, maar bij sommigen noem je het geen eens. Waarom niet? Er zijn situaties dat je beseft, ik zou die ander er verdriet mee doen, omdat als hij dat zou doen, hij er God verdriet mee zou doen. Blijkbaar ervaar je iets aan die ander van wat het betekent om te wandelen in het licht. En dat wat jij voorstelt raakt aan duister. Gemeente, Paulus plaatst het licht tegenover het donker. En Paulus zegt tot de gemeente: heb geen gemeenschap met de onvruchtbare werken van de duisternis, maar bestraf ze ook veel eer. Hij heeft in vers 7 al gezegd: wees hun metgezellen niet. Je mag wel handel met ze drijven, deed Salomo ook. Je mag zelfs een verbond met ze sluiten, deed Abraham ook. Maar dat is wat anders dan hun metgezel, hun maatje zijn met wie je altijd optrekt. Zij die vasthouden aan de werken van de duisternis. Ik merk het aan belijdeniskategezanten, dat ze sommige contacten loslaten. En sommige dingen niet meer toe kunnen. Heb geen gemeenschap met de werken van de duisternis. Dat heeft gevolgen in je leven. De gemeente, Paulus zegt: we moeten ze bestraffen. En wat bedoelt hij daarmee? Aan het licht brengen. Letterlijk staat daar weerleggen, als verkeerd aan het daglicht brengen, als verkeerd aantonen van tegenbewijs voorzien. Betekent dat je als een zedemeester door de gemeente gaat en ieder alles aan gaat wijzen wat eraan schort? Gemeente, ik denk dat we eerst en vooral oog krijgen voor die geweldige balk die in onze ogen zit. En pas dan voor de splinter bij de ander. Als de werken van de duisternis in ons eigen leven aan het licht komen. Paulus zegt: ze dienen bestraft te worden. Vandaar dat de tuchtgemeente ook in de christelijke gemeente niet is tot uw ondergang. Niet om u te kijk te zetten. Let wel, gemeente, het grootste deel van de tucht zult u echt nooit van horen. Dat is wat die ouderling in stilte tot die ander zegt. Weet u waar dingen in het licht gebracht worden? Waar je als liefhebber van God die ander bezig hebt gezien. In omstandigheden waar jij je diep zorgen over maakt. En dan niet begint te roddelen. Maar op dat moment dat je met die ander samen bent. Een hand op de schouder: joh, ik weet wat je deed. God weet het ook. En dan kijkt wat er gebeurt. Of allereerst voor die ander bidt. Proeft u met mij dat de liefde drinkt. Dat is wat anders dan elkaar te pas en te onpas. De maat nemen. Maar dingen moeten wel woorden krijgen als iemand verstrikt zit. Dan kun je soms dankbaar zijn dat iemand je eerlijk behandelde. Gemeente, Paulus die zegt in vers 12, en dat, daar duidt vers 11 ook op, dat er een veenbrand gaande is. Ik weet niet of u wel eens van een veenbrand gehoord hebt. Een veenbrand, veen, dat bevindt zich onder de oppervlakte. Blijkbaar kan er een veenbrand plaatsvinden die onder de oppervlakte plaatsvindt. En je ziet hem niet, maar hij is er wel. En hier en daar komt ineens die veenbrand boven de oppervlakte. En daar zie je dat er vlammen uitslaan. Maar eigenlijk is die veenbrand onder heel dat gebied. Waar dingen in het duister worden gehouden, die schandelijk zijn volgens Paulus. Waar de zonde woedt in de stilte. En gemeente, iemand die leiding geeft aan een van onze christelijke organisaties, nog steeds trouwens op dit moment, die liet eens weten, zomaar terloops, een opmerking: iedereen heeft een duistere kant. En toch schoot het even door mij heen toen: u ook? Ja, natuurlijk. We zijn gevallen mensen. Laten we ons niet vergissen. Ieder mens heeft die diep donkere zijde. Maar gemeente, onder ons woedt een veenbrand. Wij houden met elkaar volkszonden aan de hand die we met elkaar toedekken. Maar ook in het persoonlijk leven, ook na ontvangen genade. Paulus spreekt hier niet tot heidenen. Hij tikt hier niet een heiden op de vinger. Weet je wat je allemaal onder water houdt? Hij spreekt de gemeente van Christus aan. En hij heeft ze zo net aangesproken op hoererij, op afgoderij, op grappenmakerij, gekkernij. Zo heeft hij zojuist gezegd. En wat iets meer zei. Allerlei zonden die ofwel raken aan het seksuele of raken aan onze praat onderling. En hij duidt het als afgoderij. Blijkbaar kunnen we dingen onder water houden of uit het zicht houden of in het duister houden. En terwijl we weten dat, dat God er wel van af weet, zijn er toch redenen om het in het duister te houden. Gemeente, de zonde heeft twee vrienden. De een heet schaamte en de ander heet angst. En was het Gods vrezen, dan was het nog wat. Dan zou het ons nog op de knieën brengen. Was het vrees voor het aangezicht voor God en voor zijn oordeel? Was het het besef van zijn heiligheid? Of het besef van zijn gekrenkte liefde? Dan zou het ons nog ergens brengen, mijn gemeente. Maar waar het enkel en alleen angst en schaamte is voor de mensen, als het maar nooit aan het licht komt. En dat ons in het duister houdt. Dan is het een veenbrand in uw leven. En dan ben ik bang dat je ermee verloren gaat. Als u het niet in het licht brengt voor het aangezicht van God. Of als er iets beleden moet worden voor het aangezicht van die ander. Opdat er weer vrede zijn zou. Opdat de gemeenschap met God weer werkelijk functioneert. Opdat we hem weer mogen aanschouwen in zijn genade. Opdat het duister, de nacht, uit het gezicht wordt genomen. Gemeente, we kunnen keurig doen voor elkaar. Maar op een dag komt alles in het licht. We kunnen er nu mee wegschuilen. Maar op een dag komt alles in het licht. En iedereen zal het weten. U kunt er nu mee wegkomen. Maar in der eeuwigheid niet. Ik bid u. Om uw levenswil. Wandel niet langer als kinderen van de duisternis. Maar breng bij het woord van God op de knieën de dingen eerlijk aan zijn voeten. En wie zal dan niet zeggen, ofwel ik ellendig mens, als je na ontvangen genade weer in van alles verviel. Ofwel wees mij zondaar genadig. En in beide gevallen is het een zondaar die bidt, die smeekt om Gods genade. Paulus zegt in Romeinen 6 vers 21. Wat vrucht dan had gij toen van die dingen waarover gij u nu schaamt. Nou, wat was dan de vrucht? Paulus vult het in. Want het einde derzelve is de dood. Als je in de zonde blijft. Dan zal de dood het gevolg zijn. Het vruchtgevolg zijn van de zonde. Ondergaan. Gemeente. Dient het woord ons niet te ontmaskeren? Is het niet genade van God dat hij in het licht brengt? Dat hij de lamp van zijn woord erover laat schijnen? Dat in die donkere ruimte de schuur van uw leven, van uw hart, het licht aangaat en we de dingen zien zoals ze zijn voor het aangezicht van God. Maar al deze dingen van het licht bestraft zijnde, vers 13, worden openbaar. Want al wat openbaar maakt, is licht. Gemeente, dat is de werking van licht. Licht maakt openbaar. Licht maakt ook zichtbaar. Jongelui, toen je in die nacht liep, die lamp bracht licht. Je ging de dingen weer zien. Dat is wat het woord van God doet. Vandaar dat Psalm 119 zingt over dat woord wat een lamp is voor onze voet en een licht op ons pad. Dat is ook de werking van Gods wet, dat je het ziet in het perspectief van God. Ook daar waar het veroordeelt. Dat de dingen helder worden. En dan kunnen alle collega's op het werk, die als heiden leven, of ook die als christen in uiterlijke zin leven, erover zeggen, joh, doe toch niet moeilijk. Maar als het woord van God het veroordeelt, dan veroordeelt het ons. De Heere brengt het duister aan het licht. En wij ontdekken duisterlingen te zijn. Gemeente, ik ben geen arts. Ik zal het ook nooit worden, ik heb er geen gaven voor. Maar stel dat ik het nou wel was. Dat ik bij u thuis kwam, zomaar op bezoek of u tegenkwam. Dat ik daarna thuis kwam bij mijn vrouw. En als arts met specialisatie op het gebied van kanker zou zeggen. Ik heb dus naar die meneer en die mevrouw gekeken, maar die heeft me daar een gezwel. En ze heeft het niet door. En volgens mij is het kwaadaardig. Hoe zou u het vinden? Als ik dan met mijn vrouw over zou gaan tot de orde van de dag. Het is wat. Ben je het als prediker van het woord van God? Moet ik u aanzeggen. Als u buiten Christus bent. Heeft duisternis u bevangen. En bent u als een die met de dood in de schoenen loopt. En waar uw zonden worden aangewezen in uw leven. Wat dat dan ook is. Het woord van God is helder. Of het nu die afgoden zijn zoals net genoemd zijn. Van hoererij of wat dan ook. Gierigheid noemt hij hier ook concreet. Of roddelpraat. Of welke zonde, gemeente, is de diepste zonde niet dat we God onteeren. En hem niet dienen. Waar dat gezwel in ons leven aan het licht komt, daar is dat tot uw behoud. En dan begint Paulus als het ware te zingen in het 14e vers, onze laatste gedachte. Sommigen zeggen dat het een lied is uit de vroegchristelijke kerk. En ik weet niet of u het opvalt, maar er staat niet en Paulus zegt en ik zeg, nee, hij zegt. Vers 14. Nadat hij dit allemaal gezegd heeft, lijkt het er als een vreemde zin opeens tussen te staan. Daarom zegt hij, God, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden. En Christus zal over u lichten. Weet, als we gaan opzoeken waar heeft de Heer dat dan gezegd, dan zijn er verschillende schriftplaatsen. Het meest hieraan verwant lijkt Jesaja 60, het eerste vers te zijn. U herinnert zich dat wellicht uit een periode voor kerst, dat vanuit het Oude Testament dit bepreekt werd. Waar die woorden klinken. Maak u op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de Heer gaat over u op. U herinnert zich die woorden wellicht. Maak u op, sta op, word verlicht. Waar gesproken wordt over dat licht wat komt, Jezus Christus, die op doet staan, die heidenen die in het donker, in het duistere leefden. Lees Jesaja 60 er thuis nog maar eens op na. Een licht doet opgaan. Het licht van Jezus Christus, het evangeliewoord, wat licht werpt over heel de schrift, maar ook over ons leven. En in wie wij hem weer kunnen aanschouwen, hij die het licht is. De Heer, Jezus Christus. De Zoon van God. Hij is gekomen. Hij is afgedaald vanuit de heerlijkheid om hier het evangelie ons niet alleen te verkondigen, maar ook tot in de dood te gaan, opdat zondaren die de dood en duisternis eeuwig verdiend hebben, niet in die eeuwige duisternis en ondergang zullen komen. En Hij roept u toe. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden. Moest u vanmiddag ontdekken. Heere, zo'n duisterling ben ik. Heere, zo een die met een veenbrand leeft en het daarmee uithoudt, ben ik. Heere, zo een die het duister liever heeft dan het licht, ben ik. Heere, ik sta als schuldig voor u. Of moest je ontdekken met Efeziërs die deze brief thuis kregen? Je hebt de Heere lief, maar er is weer zoveel duisternis in je leven gekomen door wat je aan de hand hield. Ontwaak. Ga je niet slapen? Waar wij niet toe bij machten zijn, daar is Christus toe bij machten. Als hij daar staat bij het graf van Lazarus, de man is dood. Lazarus, kom uit. Staat de dode op. Ontwaak. Sta op. Heer, ik kan het niet. Uit onszelf gaat het ook niet. Maar het is God die het zegt. En hij geeft wat hij vraagt. Om Christus willen. Hij doet opstaan tot nieuw leven. Hij doet Christus omhelzen. Hij doet als een arme zondaar. Die met eerbied gesproken tegen de lamp is gelopen. Tot hem komen. Hij brengt aan het licht. En doet tot het licht komen, waar je eerst niet durfde. Daar vrees je nog, maar je kunt niet anders meer dan komen tot hem. Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden. En Christus zal over u lichten. Heer Jezus Christus brengt zelf alles mee. Hij wekt tot leven. Hij doet opstaan. Hij schenkt onder de verkondiging, de diepe verontmoediging. Heere, wat heb ik gedaan voor uw aangezicht? Vergeef mij mijn zonde. Hij heeft de kracht om terug te gaan waar het beleden moet worden. Eerst voor zijn aangezicht. En waar nodig ook bij die anderen. Hij doet komen uit het duister tot het licht. Adam, waar zijt gij? En hij komt. Hij kan niet anders. En hem wordt verkondigd die komen zou. En hij is gekomen. Jezus Christus, de Zoon van God. Gemeente, daar waar wij de sporten van de treden van zelfredzaamheid nooit zo ver kunnen betreden dat het in de hemel zou reiken. Maar het altijd weer afbreekt. Daar is hij op deze aarde afgedaald. In die nacht. En daar is hij. Ten hemel gevaren. En wat doet hij daar? U heeft het van de week waarschijnlijk gehoord. Hij is het daar. Die daar. De gebeden van de zijnen. Uitzuivert. En brengt. Bij de Vader. Hij is het die voorbidt. Hij is het die gezegd heeft. Ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. En die moet ik ook toebrengen. En het zal worden één kudde. Ze zullen volgen. Hij moet ze toebrengen. En hij zal het doen. Want hij is de herder. Die onwederstandelijk, onweerstaanbaar de zijne thuis brengt. Jezus Christus. De Zoon van God, Vader, geef ze mij, die u mij van eeuwigheid gegeven hebt. En zo komt hij onder de verkondiging, door de rij. Sta op uit de doden, o zondaar, en leef. Het leven niet meer in jezelf, maar het uit hem te ontvangen. Uw rechtvaardigheid, mijn rechtvaardigheid. Uw liefde, mijn liefde. En niet meer andersom. Gemeente, in een land van donkerheid en duisternis. Waren het Paulus en Silas die die man daar aantrof. Die wakker was geworden. En de brandende vraag kreeg, wat moet ik doen? En wat zeiden ze in die nacht tot die man? Geloof in de Heer Jezus Christus en u zult zalig worden. Gij en uw huis. Gemeente, u bent een lamp, een stad, lichtend op een berg. Of u bent het niet. U bent als lichtgevend in deze wereld vol duisternis. Of u bent het niet. Maar Paulus zegt u in de Thessalonicenzenbrief: gij zijt allen kinderen van het licht, dat dienen we te zijn. Wij zijn niet van de nacht, maar kinderen van de dag. Nog van de duisternis. Zo laat ons dan niet slapen gelijk als de anderen, maar laat ons waken en nuchter zijn. Weet op dat moment dat Jezus eerste discipelen op deze aarde werden gevraagd te waken, terwijl hij leed. Kunnen jullie dan niet 1 uur met mij waken? Sliepen zij. Ze hebben geen druppel van de lijdensbeker gedronken. Hij heeft de strijd alleen gestreden. En hij heeft het geheel alleen volbracht. Jezus Christus, de Zoon van God. Opdat een onrechtvaardig, een duisterling, gerechtvaardigd en in het licht, gereinigd en behouden, voor hem gesteld kan worden. En mag wandelen eeuwig in het licht. Gemeente, is dit wat de gemeente van Oud-Beierland is. Lichtdragers in een duistere wereld, door Gods genade. Is dit de stem van uw liefste die zegt: sta op, word verlicht. Sta op uit de doden en zondaar. Leef en Christus zal over u lichten. Hij komt. Jongelui, nog even en de hemel breekt open. Ik sprak van de week een Bijbelvertaler die, waar ik jarenlang mee gestudeerd heb en die nu zich in Engeland voorbereidt op uitzending. En die zei mij: 2025 start het laatste Bijbelvertaalproject. We zijn er echt bijna. Hij komt. God kan redenen hebben om eerder te komen. Maar dan komt hij. En dan zal alle knie zich buigen. Dan zal dat licht ons omstralen en niemand er meer tegenop kunnen staan. Dan zal de duisternis moeten wijken. En zal alles aan het licht komen. Nu hij, met de lamp van het evangelie, met de lichtglans van zijn aangezicht, u tegemoet treedt tot uw behoud. Kies dan voor de dood het leven. Val hem te voet, o zondaar, en leef. Sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Hoe dan? Heren, buig maar. Belijd je zonde. In Christus schenkt hij wat hij vraagt. Amen. Gemeente, we zingen 146, het zesde vers. Waar het klinkt. Het is de Heere wiens mededoog blinden schenkt het lieflijk licht. 146, 6.